Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst en fijn dat u er bent of thuis meeluistert via de kerkomroep. Onze voorganger is dominee André van der Bor en de organist is Jan Smit. De diaken is Joliene Brouwer en mijn naam is Helco Feitsma. Aan deze dienst werkt mee de Riepste kantorij onder leiding van Henk de Vries. Er is kinderlevendienst voor alle kinderen van de basisschool en de kinderen mogen straks mee met Marion Hartman. De eerste collecte is voor noodhulp in het Midden-Oosten en de tweede is voor het eigen kerkenwerk. De bloemen voor deze dienst zijn voor kantorijlid Volley Hoek in Zeerijp. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom om na te praten met koffie en thee. Volgende week zondag is er om 9:30 dienst in de Vredekerk en dominee Gert Wiebe van der Werf zal daarin voorgaan. We wensen elkaar een gezegende dienst. Dan gaan we nu de kaarsen aansteken. En Annelie, die zou de kaarsen aansteken. Annelie, ja. Wij zijn hier bijeengekomen voor het aangezicht van de Eeuwige. En niet loslaat het werk van zijn handen.
Laten wij de Eeuwige om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en diens naam prijzen, want God hoort de ellendige en redt van de dood. Laten we bidden. God, uw liefde is grenzeloos. U laat weten dat liefde sterker is dan de dood, zodat wij elke dag opnieuw mogen opstaan in uw licht. Doe ons opstaan als we verdriet hebben. Doe ons opstaan als we bang zijn. Doe ons opstaan als we om ons heen zien dat er ruzie en oorlog is. Doe ons opstaan als we ziek zijn. Doe ons opstaan als we niet weten hoe het verder moet. Doe ons opstaan als mensen niet goed behandeld worden. Doe ons opstaan, zodat we geloven dat u er bent voor ons, voor alle mensen. God, zo roepen wij tot u. De eeuwige zijn met u. Laten we bidden. Geest van God, ontsteek in ons een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat ons vervult van hoop, vol van vreugde. Omdat de dood niet het laatste woord heeft. Geen mens te vergeefs geboren is. Omdat uw liefde het wint. Door Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De kinderen mogen nu naar voren komen hobbelen.
De eerste lezing is uit Exodus, nummer 14, vers 9 tot en met 14. De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan. En hun kamp opslaan bij Pi Hagriot, tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal Sefon. Ik lees even de verkeerde, ik moet bij 9 beginnen, sorry. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi Hagriot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baal Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want het is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn? Maar Mozes antwoordde het volk: wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelfs niets te doen. Hier eindigt de eerste schriftlezing en we zingen nu lied 118a. De tweede lezing is uit 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verstrijd in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië verblijven. Door God de Vader, voortbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Het nieuwe leven. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In onze barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw doen worden en ons zo levende hoop gegeven. En er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht beschermt in de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welk tijd en op welke omstandigheden Christus' geest, die in hem werkzaam was, doelde toen deze voorzegde dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hen geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. De boodschap die u nu verkondigt is door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Hier eindigt de tweede lezing. We zingen nu lied 338K.
De evangelielezing komt uit dat van Johannes, hoofdstuk 20, 1 tot en met 18. En daarna zingen wij gezang 333. Vroeg op de eerste dag van de week, een zondag, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. En ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield. En ze zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen allebei snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, En hij kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover, zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag ook dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was gekomen, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie mis je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Dit Hebreeuwse woord betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Hier eindigt deze lezing. Ik moet even mijn preek opzoeken. Dat komt goed. Hoop ik. Ja. Gemeente, het vraagt amper enige oefening, maar omdat we het hier niet gewend zijn, vreemd genoeg, wil ik het toch even checken. Of testen. Als iemand zegt,
hiepe de piep, dan zegt iedereen... Hè? Precies, dus hiepe de piep. Fijn. Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Een jaar of wat geleden kreeg ik deze Loesje 365 dagen kalendercadeau. En de tekst op 2 april is... Verwarring is een bron van vernieuwing. Zou dat het antwoord zijn op de vraag waarom Jezus op moest staan? Zijn opstanding wordt nooit normaal, wekt blijvende verwarring en veroorzaakt een doorgaande vernieuwing. Paasjaar in, paasjaar uit, zo niet vaker. Gewenning brengt dood in de pot, ook gelovigen. De verwarring begint dus al met dat moeten opstaan. Johannes vertelt dat dat moest, dat opstaan. Dat moest, zo schrijft hij, volgens de schriften. Maar in die heilige schriften staat dat helemaal nergens, dat dat moest. Verwarrend. Voor deze paasdag ben ik voor alles van 2 gedachten uitgegaan. 1. De opstanding van Jezus is een troost. En 2. Die troost heeft effect, brengt iets teweeg. Of Jezus daarom moest opstaan, wie zal het zeggen, maar zijn opstanding troostte Maria van Magdala. Maria van Magdala was eerder door Jezus genezen. En sindsdien volgde zij hem, precies zoals de andere 12 dat deden. Maria staat bij het graf en ze huilt. Op de vraag wie zij zoekt, wie zij mist, antwoordt ze: Jezus. Je mist alleen iemand als je aan degene bent gehecht. Wanneer je van degene houdt. Wanneer ze Jezus vindt, of vindt hij haar, dan wil ze hem vasthouden vanzelfsprekend. Maar Jezus vraagt haar om hem los te laten. De bedoeling is niet dat ze daar in die graftuin bij Jezus blijft. De bedoeling is dat ze, nu ze weet dat hij leeft, ook al blijft het gemis, getroost kan doen wat Jezus van haar vraagt. Een belangrijk zinnetje. De bedoeling is dat ze, nu ze weet dat hij leeft, ook al blijft het gemis, getroost kan doen wat Jezus van haar vraagt. Ze blijft niet zitten waar ze zit. Berust niet in overdenken en overpeinzen. Maar ze komt in beweging. Maria laat Jezus los. Ze laat hem achter in de tuin. Om te doen wat hij van haar vraagt. Om aan anderen te vertellen dat zij de goddelijke gestalte van Jezus heeft gezien. En dat is heel iets anders dan zijn dode lichaam. Getroost, Jezus is niet dood maar leeft, kan Maria doen wat Jezus van haar vraagt. En dat is eigenlijk wat ik vandaag vast zou willen houden. Christenen behoren wereldwijd tot de grootste en meest vervolgde groep. Naar schatting worden zo'n 388 miljoen christenen, dat is 1 op de 7, blootgesteld aan vervolging en discriminatie vanwege hun geloof. Ik vraag mij herhaaldelijk af wat die medegeloofsgenoten bezielt. Dat zij bereid zijn om voor hun geloof de gevangenis in te gaan. Of erger. Het blijft voor mij een raadsel dat mensen die de keuze kregen om of hun geloof af te zweren, of opgegeten te worden door hongerige leeuwen, voor het laatste kozen. Ik zou dat echt nooit doen. Geloven moet dan meer zijn dan een hobby. Meer dan iets voor in de vrije tijd. Meer dan een beroep. Geloof is nooit bijzaak. Geloven is meer dan iets waar je bij tijd en wijle over nadenkt, meer niet eigenlijk. Het moet voor die gelovigen wel meer zijn dan dat. Degene die het een of het ander, soms alles loslaten om te doen wat God van hen vraagt. Los van de vraag of dat wel moet, vraag ik me überhaupt af of ik wel iets loslaat omdat ik geloof. Om te kunnen doen wat Jezus, God, van mij vraagt. Wil ik eigenlijk wel iets loslaten voor mijn geloof? Verwarrend. Het voert misschien nu wat te ver, maar er zijn natuurlijk tal van redenen waardoor mensen bereid zijn om iets los te laten, om alles op te geven. Maar waar het vandaag over gaat, vandaag is de verwarring dat mensen bereid zijn om iets of alles op te geven, omdat ze geloven in Jezus de opgestane, omdat ze Jezus lief hebben. Nu zou een soort voor wat hoort wat idee voor de hand kunnen liggen, bedacht ik me. Iets in deze zin, dat er voor de gelovigen een beloning in de hemel ligt te wachten, en daar staat dan tegenover dat zij op aarde van het een en ander af moeten zien, ook al betekent dat zelfs soms een vorm van lijden. Geloven lijkt dan een beetje op een kosten-baten-analyse. Wat kost geloven me nu en wat levert het me op, uiteindelijk? Petrus wekt die suggestie misschien een beetje in de hand als hij het heeft over die erfenis die in de hemel wacht. Maar toch lees ik ook iets anders in dat eerste stukje. Want Petrus beschrijft niet alleen toekomstmuziek, maar ook nu en heden muziek. En die klinkt zo. Petrus zingt dat wij door de opstanding van Jezus uit de dood opnieuw geboren zijn. Nu al. Dat wil zeggen, we zijn nu al totaal andere nieuwe mensen geworden. Dat wil zeggen, we zijn nu al met andere ogen naar de wereld aan het kijken. Met de ogen van Jezus, met de ogen van God. Dat wil zeggen dat we vandaag al andere opvattingen hebben over wat waardevol en waardeloos is. Anders dan voorheen. Dat wil zeggen of met ons leven, met ons hele doen en laten, de gerechtigheid, de heelheid, de liefde voor alle mensen is gediend of niet. Waar jij, ik, om tal van redenen vatbaar voor zijn, is het juk van de moraliteit. In de kerk vieren we altijd feest. Altijd het feest van bevrijding en vrijheid. Maar op een of andere manier is het erg gemakkelijk om de kerkdeur uit te gaan met het gevoel dat we het nooit goed genoeg doen en ook nooit genoeg doen. En die gevoelens kunnen het feest en de vreugde dan smoren. Maar voor Paulus, voor Petrus, Petrus heeft het over vreugde in de alles overtreffende trap. Daar kan niets bij eigenlijk. Hij heeft het over hemelse vreugde. En kort en goed is de bron van die grootst denkbare vreugde Jezus. Je hebt, zo schrijft hij, Jezus Christus nog nooit gezien en toch heb je hem lief. En zonder hem nu te zien, vertrouw je hem en ervaar je een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Christus is het centrum van hun, van ons leven. Niet als een denkbeeld, niet als een abstract idee, maar als een levensbepalende relatie. Wij willen leven zoals hij ons voordeed. Wij geven gehoor aan zijn vraag en gaan de weg van de zachtmoedigheid, gaan de weg van de vijandsliefde, gaan de weg van de inzet voor elkaar ongeacht. En laten los alles, alles wat ons verhindert om aan zijn vraag gehoor te geven. En dat alles wekt in ons een gigantische levensvreugde. Geloven in de opstanding van Jezus valt niet te vergelijken met geloven in een sprookje. Het is geen wel eens niet te spel of het wel of niet echt gebeurd is. Draait niet om natuurkundige of theologische wereld of denkbeelden. Gaat niet over de vraag of er leven is na de dood. Geloven komt neer op een vertrouwensrelatie van liefde met de eeuwige. Paulus zegt ergens, ik heb dat altijd verkeerd begrepen. Hij zegt op een gegeven moment, alles is voor mij drek. Waar het om gaat is dat ik God ken. Zelfs het leven na de dood is voor hem bijzaak. Dus God kennen? Nou ja, als je dat doet, dan doet de rest er niet meer toe. Geloven komt neer op een vertrouwensrelatie van liefde met de eeuwige. Het betekent dat je Jezus, God, kunt missen in de kern van je ziel. En dat je troost kunt ervaren als je Jezus vindt, als je iets van God ervaart. Een aanwezigheid voelbaar als een hand op je rug, Psalm 139. Prachtig, prachtig, prachtig. Een spoortje licht tussen de regels wit op zwart. Een woord, je naam, die je hoort vanuit het iets. Wij vieren de opstanding van Christus. En wij staan zelf met hem op, vandaag. Getroost dat het goede sterker is dan de kwade machten. Dat het kwetsbaarste licht de duisterste duisternis verdrijft. Dat liefde sterker is dan de dood. Getroost dat een leven uit liefde nooit te vergeefs geleefd is. Dat getrooste mensen los kunnen laten om zelf op te staan. Om te leven in herinnering, op verzoek, als gevraagd. Te leven zoals hij, een leven alleen, alles uit liefde, desnoods tegen elke prijs. Geloven in de opstanding van Jezus betekent zelf opstaan uit de gelovige sleur, uit kerkelijke onverschilligheid en christelijke vanzelfsprekendheid. En opstanding in de troost dat wij in dit bestaan een verschil kunnen maken. Een verschil tussen hemel en hel in het leven van mensen. Want jij en ik zijn niets minder dan erfgenamen van God. Opvolgers van God. Gods dochters en Gods zonen zijn jij en ik. Verwarrend allemaal. Jezus is niet dood, maar leeft. Hiep de piep. We gaan zingen. Gezang 633. Uw gaven zullen worden ingezameld. Niemand overgeslagen? Zou vervelend zijn. Onze gebeden willen we besluiten met het zingen van het Onze Vader op de melodie van 369D. Laten we bidden. God van liefde, veel vragen beheersen dikwijls ons bidden, maar vandaag willen wij u vooral danken voor het licht dat toch telkens weer doorbreekt, voor het weten soms hoe nabij u ons bent, voor de liefde die wij ontvangen, voor de kleuren en de lach die ons leven sieren. Voor mensen die durven opstaan, voor mensen die durven blijven zingen, voor mensen die genezen, helen en troosten. Voor momenten van vriendschap, gemeenschap en liefde, voor momenten van hoop en moedgevende woorden, voor momenten van leven dat kleur van toekomst kent. Om dit alles danken wij u. God, deze dag vieren wij als een nieuw begin. Laat het verhaal van de opstanding ons eigen bestaan kleuren, dat we nooit de moed opgeven, nooit de hoop verliezen, om herboren als een nieuw mens de dag te begroeten, dag voor dag, keer op keer, naar elkaar toe in vriendschap. Wanneer alle zin van ons leven ontsnapt, laat dan het licht van uw en onze liefde voor elkaar onze nieuwe dag zijn. Deze dag vieren wij als een nieuw begin. Wij bidden voor mensen voor wie dat schrijnend en ongelooflijk is, omdat ze zijn opgesloten in armoede en onrecht. God van alle mensen, uw geheelde schepping kan slechts bloeien als zij een gedeelde is. Voor onze eigen Nederlandse samenleving bidden wij, waar mensen het zo dikwijls niet verdragen dat zij hun wereld moeten delen met mensen anders van toon en taal, anders van kleur en komaf. Maak ons, uw gemeente, waakzaam dat zij ziekmakende angst voor mensen die anders zijn niet met gesloten ogen laat voortwoekeren. Want het zijn de kleinen en de zwakken die slachtoffer worden van onze angsten. Maak ons vrij van angst, God. Wij bidden voor hen die troost missen, een leven vol vragen. Geef dat wij durven meegaan met mensen die zoeken naar waarheid, naar vertrouwen in u, in zichzelf. Voor de levens waar de dood overmachtig toeslaat, voor mensen gevangen in verlies, in diepe vertwijfeling. Wij bidden voor onze medemensen in Soedan, Iran, Oekraïne en Palestina. Voor mensen die ingeklemd zitten tussen vuren van geweld. Voor machtelozen die hun leven overgeleverd zien aan mannen die verblind zijn door hun verlangen naar macht en geld. Hoor ons aan, lieve God, als wij de stilte zoeken en de namen noemen van wie ons lief zijn, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Hoor naar onze woorden die wij onuitgesproken bidden. Zo bidden wij zingend in Jezus' naam. voordat wij ons slotlied zullen zingen. Ik vergeet dat heel vaak, mensen bedanken en zo. Maar ik wil toch mensen bedanken. Ik ga niet iedereen noemen, want dan vergeet ik ongetwijfeld iemand. Maar ik zie op paasochtend, maar ook op andere momenten, terwijl ik nog in mijn pyjama zit, mensen van de kantorij langs hobbelen om hier dan al te oefenen. Dank jullie wel, ook voor het tijdstip. Maar ik wil vooral iemand anders bedanken in deze viering. Als u de afgelopen diensten allemaal hebt meegemaakt, dan is het u ongetwijfeld opgemerkt dat we tegenwoordig wat meer kinderen in de dienst hebben. En dat is vooral ook te danken aan jou, Marijke, voor het paasproject wat we nou sinds, ik weet niet hoe lang, weer in onze diensten hebben. Ik heb ervan genoten, maar je hebt ook elke keer met die posten lopen sjouwen en overal in al je kerken. Dank, 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 dank. Dan zingen we nu ons slotlied. Laten wij nu zelf opstaan als een nieuw begin van geweldloos verzet tegen alles wat doods is in ons eigen leven. Als een nieuw begin van kiezen voor vrijheid, zuster en broederschap. Mogen de God van de hoop u vervullen met een en al vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.